Dat was het thema uit de film Gejaagd door de Wind. Ik veronderstel niet dat de mensen hier aanwezig in de studio ook gejaagd door de wind zijn. Ze komen van Mechelen, dus een heel eindje van Maldegem. Maar Patrick, jij bent gewoon van de voorstelling te doen.
Wij hadden in Weerblad Vrij Maldegem aangekondigd dat de heer Convent hier zou te gast zijn. Dat is niet zo. Meneer Convent heeft zich laten verontschuldigen. Maar hij heeft dan twee andere mensen afgevaardigd, als ik dat woord mag gebruiken, die evenzeer op de hoogte zijn van wat Provita voorstelt, die daar natuurlijk ook zelf deel van uitmaken. Misschien kunnen die beide mensen zichzelf even voorstellen aan onze luisteraars.
Ja, goedendag allemaal. Ik ben Gilbert Sprengers en ben werkzaam bij de groep Provita Gezin en Leven, die te Mechelen gevestigd is. En persoonlijk ben ik daar verantwoordelijk voor de info's. En dat is ongeveer zo een zestal jaren dat ik daar werkzaam ben. Ik heb hier dan ook bij mij mevrouw Gerda Bellemans, die zich ook zal voorstellen.
Ja, ik ben Gerda Bellemans. Ik werk dus bij Provita sinds 2 jaar. Ik doe er vooral administratief werk. Ik werk er het maandblad af, de layout. En ik doe de hulpverlening wanneer er aanvragen zijn. Hulpverlening voor ongewenste zwangerschappen, voor moeders die ongewenst zwanger zijn.
Ja, misschien een eerste logische vraag. Provita, klonk mij bekend in de oren, hoewel ik toch niet precies wist welke de doelstellingen en zo waren. Ik denk dat er ook luisteraars zijn die daar niet zoveel van af weten. Te meer daar dat de kwestie rond abortus en zo de laatste tijd ietsjes minder in de actualiteit is gekomen. Dat was vroeger anders en zeker in de periode toen Provita opgericht werd. Misschien kun je even kort schetsen welk soort vereniging Provita precies is. In welk denkkader moeten wij Provita situeren? Wat beogen jullie?
Wel, het is spijtig genoeg zo dat inderdaad nog heel wat mensen niet juist weten wat Provita is. En we trachten daar wel iets aan te doen. Nu, Provita is een vereniging die opgericht is in 1971. Toen hier in België voor de eerste maal een wetgeving ingediend werd. Het was het wetsvoorstel van de heer Callewaert dat ingediend was. En er zijn toen verschillende mensen geweest die vonden dat een wetsvoorstel om toe te laten om ongeboren kinderen te doden, dat toch wel wat ver ging. En ze zijn dan overgegaan tot het oprichten van deze VZW Provita Gezin en Leven, die inderdaad als eerste doelstelling heeft te trachten die bestaande wetgeving die wij momenteel nu nog in België hebben, om die te houden zoals we die nu kennen, omdat zij voldoende rechtszekerheid biedt aan eenieder. Een tweede doelstelling, en die staat zeer centraal, is de hulpverlening. Het is zo dat wij mensen die door omstandigheden ongewenst zwanger zijn, die die zwangerschap niet aankunnen, dat wij die mensen trachten te helpen, wel met die verstande dat wij hen trachten te helpen, alle betrokken personen die bij die ongewenste zwangerschap betrokken zijn. Dat is dan eerst en vooral de moeder, dat is het kind, en dat is ook indien de vader vindbaar is, de vader. Wij trachten die hulpverlening te doen zodanig dat al deze betrokken personen het best uit die situatie uitgeraken. Een derde doelstelling van onze vereniging is de voorlichting geven. Er wordt inderdaad over abortus heel wat gepraat door mensen die, wij denken, misschien niet allemaal juist weten wat abortus inhoudt. En wij doen dat aan de hand van info's, brengen wij deze informatie. We laten de mensen zien wat abortus juist is, zodanig als zij daar later dan over spreken, dat zij weten waarover dat zij spreken. Een laatste doelstelling van onze vereniging is het propageren van de natuurlijke geboorteregeling. Ik wil toch nog onderlijnen het volgende, dat onze vereniging totaal onafhankelijk is van eenders welke andere organisatie. Het is ook zo dat onze vereniging geen subsidies trekt, dat wij totaal vrij zijn. En Het is misschien gelukkig dat wij geen subsidies trekken. Dat geeft ons de mogelijkheid om te zeggen wat wij wensen, dat moet gezegd worden. Het is voornamelijk dankzij de hulp van de mensen, bedoel dan financiële hulp van de mensen, dat onze organisatie de mogelijkheid heeft nog altijd verder te werken. Dus we zijn niet afhankelijk van eenders welke organisatie, zowel niet economisch, zowel niet politiek en ook niet op kerkelijk gebied zijn we totaal vrij. Ter verduidelijking wil ik er toch bij zeggen dat de mensen die bij ons werken het wel vooropstellen van zich achter de leer van de katholieke kerk te stellen. Dat is hetgeen dat Profita was, ja.
Dus neutraal, maar andersdenkenden, mensen die geen of een ander godsdienst aankleven, horen eigenlijk niet thuis in Profita. Of is dat ook niet volledig juist?
Nee, dat is denk ik niet zo, dat andersdenkende mensen bij ons niet welkom zijn. En het is zo dat wij in onze hulpverlening onder andere mensen tegenkomen van allerlei gedacht.
Ja, maar ik bedoel dus als medewerker van Profita.
Als medewerking hebben wij voor onszelf genomen dat de mensen die zich niet stellen achter die leer, die zich daar totaal vijandig tegenop stellen, dat die inderdaad bij onze vereniging als medewerkers rechtstreeks inderdaad niet in aanmerking komen.
De naam Profita is ook al gevallen eerder in dit programma, toen we iemand te gast hadden van het bureau voor relationele en
relatie en seksualiteit.
Ja, zo was het. Dan meer in het kader of door toedoen van een mevrouw die een telefonische reactie gaf en die dus duidelijk niet akkoord was met de visie van de dame die hier dus in onze studio als gast aanwezig was. En het ging hem daar nogal over anticonceptie en over abortus. Het is namelijk zo, dacht ik, als ik juist ben, dat Profita nogal scherp tegen abortus is en er zelfs het niet ziet als een discussieonderwerp. Dat hebt u toch in de voorbereiding gezegd, dacht ik.
Normaal gezien doen jullie niet mee aan paneelgesprekken. Doen jullie ook niet mee aan discussies? Misschien kun je even uitleggen waarom niet eigenlijk.
Ja, het is inderdaad zo dat wij het zeker niet op prijs stellen en het niet aanvaarden dat men over een recht, het recht op leven, dat men daar kan over discussiëren, dat men daar kan voor en dat men daar kan tegen zijn. Ik denk dat het fundamenteel is dat het allereerste recht dat wij allemaal hebben, dat inderdaad ons recht op leven is. Men kan niemand een ander recht toekennen wanneer dat men niet eerst garandeert dat hij mag blijven leven. Wel, wij zien inderdaad dat fundamenteel recht zo dat men daar niet kan over discussiëren. Men kan aanvaarden dat andere mensen daar misschien anders kunnen over denken, maar wanneer dat men die zaak in discussie stelt, is een teken dat het eigenlijk niet helemaal duidelijk is. En die zaak van abortus is eigenlijk een zeer duidelijke zaak. Het gaat hier om het doden van een ongeboren kind.
Maar is het niet zo dat samenleven in onze moderne maatschappij vandaag dus meer bewuste gezinsplanning eist dan vroeger? Eeuwenlang, dacht ik, werd het aantal kinderen door echtpaar aanvaard als een wilsbeschikking van de natuur of van God misschien. Maar in onze tijd die leeft de mens toch meer autonoom. Met andere woorden, hij wenst op een verantwoorde manier tot een eigen levensontwerp te komen. En is het nu juist dat niet? Dus de gezinsplanning houdt die niet juist in dat een kind gepland, gewenst en welkom moet zijn? Dus met andere woorden, de eerbied voor het nieuwe leven eist dat niet dat het geboren worden van een kind niet onverwacht gebeurt. Niet ongepland gebeurt, louter toevallig, misschien omwille van biologische redenen.
Het is zo dat inderdaad tegenover vroeger dat men aan gezinsplanning moet en kan doen. Maar dat wil niet zeggen dat een kind totaal onverwacht komt. Eerst en vooral normale tijd dat een kind bij de moeder verblijft is al 9 maanden. Dus dat komt niet totaal onverwacht. Het kan ook niet onverwacht tot stand komen wanneer dat men weet dat wanneer men betrekkingen heeft, wanneer dat men gemeenschap heeft, een man en een vrouw, is het onvermijdelijk dat het gevolg kan zijn dat die vrouw zwanger wordt. Ook gebruikt men daarvoor bepaalde middelen, dan moet ik toch zeggen dat er geen enkel middel is dat 100 en 100 die zwangerschap kan uitsluiten.
Wat kunnen wij misschien duidelijkheidshalve wel even vermelden voor mensen die de draad van het programma willen voor ogen houden? Anticonceptie, voorbehoedsmiddelen en abortus. Wij zien het in dit programma wel een beetje samen. Allebei de woorden zijn hier al gevallen. En dat komt eigenlijk uit een zeer logisch feit. Namelijk dat het zo nauw met elkaar verstrengeld is. En dat je het een ook niet los kunt bespreken van het ander. Dat er wel oorzaken en gevolgen kunnen zijn. Daarom ook deze twee onderwerpen in één gesprek. Hoe staat Provida voor dan eigenlijk aan het abortusgesprek zelf te beginnen? Hoe staat Provida tegenover het gebruik van voorbehoedsmiddelen?
Het is zo dat men eerst en vooral moet komen waar, hoe komt het dat de mensen beginnen grijpen zijn naar voorbehoedsmiddelen. En dat komt omdat op grote schaal de seksualiteit uit haar verband is gerukt. En de mensen zien niet meer of zien veel minder wat eigenlijk de seksualiteit is. De seksualiteit is een onderdeel van het huwelijk. Dus Provita vindt, en dat is ook zo, de seksualiteit hoort binnen het huwelijk. En de seksualiteit dient om de onderlinge liefdesverhouding tussen man en vrouw te bevestigen en te versterken. En men mag niet, en men kan het ook niet, in de natuur de geslachtsdaad ontrukken van de taak eigenlijk, dat is van de voortplanting. Men kan dat dus vergelijken met bijvoorbeeld eten en drinken, dat dient om te leven. Seksualiteit dient om het huwelijk te versterken. Wanneer men dat uit zijn verband drukt, zoals vroeger de Romeinen deden met eten en drinken, dan wordt dat een genotmiddel. Nu rukt men seksualiteit door de contraceptie uit zijn verband en wordt seksualiteit louter en alleen een genotsmiddel. Dus wordt contraceptie enorm nodig voor de mensen en dat leidt dan natuurlijk tot abortus. Waarom leidt dat tot abortus? De mensen gebruiken deze contraceptie om hoe dan ook een kind te vermijden. Hoe dan ook het kind te vermijden, zodanig dat wanneer er ondanks alle inspanningen van deze mensen de vrouw toch in verwachting is, zij naar abortus zullen grijpen, omdat zij... Kan ik me voorstellen?
Wanneer mensen contraceptie gebruiken, dan trachten zij door het gebruik van die contraceptie de zwangerschap uit te sluiten. Wanneer dat nu, zoals ik dat straks gezegd heb, er geen enkel contraceptief middel is dat 100 en 100 veilig is, dan kan het dus gebeuren dat mensen die alles in het werk gesteld hebben om dus niet ongewenst zwanger te geraken, dat die mensen dan plotseling voor de situatie staan dat ze inderdaad zwanger zijn. En dan is het probleem natuurlijk daar. En dan zijn het die mensen die dus kost wat kost gedaan hebben die zwangerschap te vermijden, die in een zeer moeilijke situatie terechtkomen en die dan, zeker in deze tijd, denken dat abortus daar een oplossing kan voor zijn.
Als ik u goed begrijp, dan zegt u eigenlijk dat het gebruik van anticonceptie ook het abortuscijfer zal doen toenemen. Dat het dus niet is dat hoe meer voorbehoedsmiddelen verspreid worden, hoe minder men zal moeten overgaan tot abortus. Nochtans lijkt dat een logische redenering. U lijkt dat te ontkennen.
Het is inderdaad zo dat op het eerste zicht een zeer logische redenering is, dat men zou zeggen, ja, laat ons zoveel mogelijk contraceptie verspreiden en doen gebruiken, dan zal de vraag naar abortus dus afnemen. Nu, wanneer dat we daar iets verder op ingaan, dan kan men zien dat dat eigenlijk niet zo is. Want Sinds de laatste 10 jaar is contraceptie hier in België onder andere enorm verspreid geweest. Het is ook toegelaten om contraceptie te verspreiden en te gebruiken en zo meer. En ondanks die geweldige toename van contraceptie zien we ook een toename van het aantal abortussen. In Japan is er onder andere een studie gebeurd door dokter Koya, voorzitter van het Instituut van Volksgezondheid. En die spreekt over abortus bij 3 groepen van vrouwen. De eerste, niet-gebruikers van contraceptieven, die leven in streken waar geen voorlichting gegeven wordt in zaken contraceptie. Een tweede groep, gebruikers van contraceptieven die eveneens wonen in gebieden waar geen voorlichting verstrekt wordt. Maar dan ook een derde groep van vrouwen die contraceptieven ter beschikking gesteld worden en waar dat men intensief aan voorlichting doet. Wanneer dat men dan later is gaan kijken, dan heeft men de cijfers voor abortus per 100 vrouwen respectievelijk gezien, de eerste groep die geen contraceptieven en geen voorlichting kregen, 23 abortussen, de tweede groep 61 en een derde groep 71. Dus het aantal abortussen is toegenomen naarmate men meer contraceptie verspreidt en meer informatie daaromtrent geeft.
Dat was dus een onderzoek dat u aangaat uit Japan. En nu is het genoegzaam bekend, en dat zullen onze luisteraars ook wel weten, dat cijfers kunnen gebruikt worden om zowat alles te verdedigen. Je kunt zwart ermee verdedigen en met dezelfde cijfers kun je ook wit verdedigen. Ofwel maak je maar andere cijfers. Wij hebben dan ook even enkele boeken geraadpleegd. En daar hebben wij dan weer andere cijfers. En die zeggen, ik wil ze u gewoon voorleggen, je kunt daar misschien ook een mening over geven. Men heeft het abortuscijfer vergeleken tussen België en Nederland. Nu blijkt dat per 1000 inwoners het Belgische abortuscijfer 2 tot 3 maal hoger ligt in vergelijking tot Nederland. Men hoort wel eens zeggen, Nederland, ach, wat een decadentie daar. Men is al veel vrijer, alles mag daar blijkbaar. Men neemt het daar niet zo nauw. Toch is het abortuscijfer in Nederland, blijkt deze studie, 2 tot 3 maal lager. Die mensen die deze studie gedaan hebben, ik kan ook straks zeggen waaruit wij onze cijfers schalen, die geven daar ook een verklaring aan. En ze zeggen, kijk, dat komt omdat er in Nederland op veel grotere schaal beter contraceptieve middelen worden toegepast. Terwijl dat hier in Vlaanderen nog niet zo sterk doorgedrongen is. Wel is wel, zoals u zegt, een sterke opgang de laatste jaren, maar nog niet als in Nederland. En dat geven de mensen dan van die studie aan als mogelijke oorzaak dat het abortuscijfer hier in Vlaanderen 2 tot 3 maal hoger ligt. In dezelfde studie geven zij ook statistieken omtrent welke voorbehoedsmiddelen er gebruikt worden op het moment dat eigenlijk het later abortusgeval ontstaat, dus bij de conceptie. Dus het kind, het ongeboren kind, dat geaborteerd wordt, het ogenblik dat dat ontstaan is, bij deze betrekkingen, welke middelen gebruikten die twee mensen dan samen? En daar bestaan dus gegevens over. En als we dan eens kijken, dan zien we dat 44% van de gehuwde mensen geen middelen gebruikten. Dat 37,3% coitus interruptus gebruikten of periodieke onthouding. 7,2% condoom en slechts 6,1% de pil. Dat is gevolg dat mensen die de pil gebruikten, dat die de grote minderheid zijn die later tot een abortus moeten overgaan. Want de grootste abortusgevallen komen juist uit de twee eerste groepen, 44,7 en 37,3. Daaruit denk ik dan te kunnen besluiten dat hoe adequater het anticonceptief middel, ook hoe kleiner de kans wordt dat je tot een abortus gaat overgaan. Die cijfers wijzen dat uit. En ik heb beloofd om namen te noemen en dat komt dan uit een onderzoek van professor Cliquet van Heijfde en De Ven. Evolutie van de kennis en van het gebruik van anticonceptionele methoden bij de gehuwde vrouwen van de Nederlandse cultuurgemeenschap in België. Cliquet is professor in Gent, juist in deze problematiek. Nou, dat zijn dan 2 cijfers die tegenover elkaar gezet worden uiteraard, hè.
Ja, dus het is zo dat natuurlijk dat men met cijfers alles tracht te bewijzen. En de ene heeft cijfers langs die kant, de andere heeft cijfers langs de andere kant. Men zet die dan tegenover elkaar en waar ligt dan de waarheid? Wat is dan juist, wat is dan niet juist? Nu moet ik u wel zeggen dat het aantal abortussen hier in België, dat men daar geen juiste cijfers over heeft door het feit dat het hier in België illegaal is. Dus men kan moeilijk cijfers hier in België naar voren halen van abortussen, omdat het dood eenvoudig illegaal is. Dat kan niet.
Toch hebben mensen cijfers gevonden, hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Zij komen met een brede marge, er zijn verschillende onderzoekers geweest. Zij komen tussen 20.000 en 30.000 vrouwen per jaar. Hebt u daar een visie over? Kan dat kloppen? Of hebt u daar gewoonweg niet de minste idee van?
U bedoelt het aantal abortussen?
Ja, dus men denkt 20.000 à 30.000.
Ja.
Wat een reusachtig aantal is eigenlijk. Hè?
Ja, dan is dat toch wel erg afgezwakt tegen de eerste cijfers die onze massamedia gaven op het ogenblik dat men over abortus begon aan te spreken hier in België. Toen spraken zij van cijfers van 300.000 clandestine abortussen. Ik hoor nu dat men spreekt van u over een 20.000 ongeveer. Mm-hmm. Ik heb een tijd geleden nog cijfers gehoord van onze BRT en daar spraken ze over een 17.000 abortussen. Het feit dat abortus clandestien is hier bij ons, zelfs wanneer dat het gebeurt in ziekenhuizen, in medische instellingen, blijft het nog clandestien, want men schrijft het dan meestal in als een curettage en zo meer. Wel, juist dat feit bewijst dat het aantal abortussen hier in België, dat men dat niet kan op statistieken zetten. Dat kan niet. Trouwens, in Nederland is het ook een zeer moeilijke zaak. Dat zijn cijfers die men tegenover elkaar kan stellen. Men kan daarover discussiëren wie heeft de juiste cijfers, wie heeft niet de juiste cijfers. Eén feit is in ieder geval zo dat als men bedenkt dat niet het aantal er eigenlijk toe doet. Het is niet of dat hier in België 20.000 abortussen of 300.000 abortussen gebeuren. Die 300.000 was een beetje met het haar getrokken, want we hadden daar gesproken met een professor in volkerenkunde en die vertelde als dat waar is, 300.000 abortussen hier per jaar in België, dan is de vruchtbaarheid van de Belgische vrouwen hoger als die van de muizen en van de konijnen. Dus dat zal zeker toen overdreven geweest zijn. Nu, het gaat er niet om wat het aantal is van de abortussen die gebeuren hier in België, om te zeggen dat het moet goed gepraat worden of dat het niet moet goed gepraat worden. Elke abortus is en blijft het doden van een nieuwe mens die ontstaan is vanaf het ogenblik van de conceptie.
Inderdaad, ieder geval moet op zichzelf worden bekeken, maar ik geloof dat deze cijfers dan toch ergens wel pleiten voor een beter anticonceptiegebruik. En ik dacht dat dat nu ook een van de punten is waar Provita zich tegen kant. Valt dat te rijmen tegen een zo vernuftig mogelijk anticonceptie zijn die de wetenschap momenteel biedt en ook tegen abortus zijn? Werk je met het een te ontkennen niet het ander in de hand? Wat zegt de kerk daarover? Want hoe komen jullie bezwaren eigenlijk? Van waar komen die? Hoe moeten wij die situeren, de bezwaren tegen anticonceptie?
De bezwaren kunnen we eigenlijk horen uit de mond van de voorstanders van abortus, die zelf beweren dat hoe meer men contraceptie vrijgeeft, hoe meer men tot de vraag van abortus komt. Maar ik geloof dat we dat daar juist even hadden aangehaald. Dus mensen die alles doen om een kind te vermijden, maar toch seksuele betrekkingen willen hebben of hebben, wel, die mensen die komen wanneer dat het middel faalt, uiteraard zijn de eerste om aan abortus te denken. Dat is een logisch gevolg.
Ja, maar toch, als men dan geen middels gaat gebruiken, dan lijkt het toch logisch dat het aantal falingen juist gaat stijgen. Ik begrijp niet goed dat iemand die tegen abortus is, sowieso het feit dat, het is ook in het begin van het programma aangehaald, dat betrekking en geslachtsgemeenschap alleen binnen het huwelijk mag plaatsvinden. Zijn dat geen stellingen die eindeloos verouderd zijn? U kan toch moeilijk nog zoiets gaan verdedigen in 1984?
Ik zie niet waarom dat zou verouderen. Maar de leer van de kerk is een vaste leer die niet veroudert. Maar ik herinner me in dat verband, hetgeen dat u nu aanhaalt, dat in de tijd toen contraceptie hier in België ging vrijgegeven worden, toen is daar in de kranten enorm over geschreven. Voor- en tegenstrevers en mensen die zeggen, nee, het mag niet. Anderen zeggen, het wordt toch tijd dat het vrijgegeven wordt. Het is een hele tijd geleden, ik kan niet juist meer zeggen in welk jaar dat was, maar ik was toen ook nog heel wat jonger. En ik herinner me toch nog altijd zeer goed hetgeen Emile van Kouwelaar toen in het Volk daarover schreef. En ik wil dat nog eens woordelijk herhalen, hetgeen dat Emile van Kouwelaar toen schreef. Hij zegt, als men wil vermijden, als men alles op alles wil stellen dat een vrouw ongewenst zwanger wordt, dan is er maar één goede oplossing daarvoor. Dan moet men overgaan tot de non-activiteit van de consument en dan is er automatisch geen enkel probleem. En dat is inderdaad zo. Wanneer dat men geen betrekkingen heeft, is er uiteraard geen gevaar voor zwangerschap. Wanneer dat men betrekkingen wil hebben op ogenblikken dat men niet in staat is om de gevolgen van die daad eigenlijk te aanvaarden, ik denk bijvoorbeeld aan mensen die ongehuwd zijn en zo meer, dan is het logisch dat dat de grote problemen zijn, dat dat de mensen zijn die eerst aan abortus gaan denken.
Maar kun je zeggen dat het huwelijk nu juist wel een mens in staat brengt om kinderen groot te brengen, bijvoorbeeld? Dat komt toch niet door die ene stap te zetten? Twee mensen die ergens een relatie vormen, vormt het huwelijk dan nu werkelijk de grens waarbij je kunt zeggen, nu zijn wij rijp om kinderen groot te brengen?
Er zijn ook vele huwelijken tussen kinderen eigenlijk. Kinderen dan van, ja, die als volwassen bestempeld worden, maar die nog niet rijp zijn. En eens dan die inzegening, wettelijk, kerkelijk of allebei, dan is er plots allemaal oké.
Okay. Ja, dat is dan plotseling allemaal niet oké. Okay. Om te beginnen ligt dat aan de opvoeding van die kinderen, Allee, hoe dat die kinderen opgevoed geweest zijn. Ik zou daar eigenlijk heel erg persoonlijk willen op reageren, op de opvoeding van een kind binnen het huwelijk of niet gehuwd zijn. Ik zelf ben een ongehuwde moeder, ik heb een kind en ik ervaar dagelijks, bijna aan de lijve zou ik kunnen zeggen, dat het enorm moeilijk is voor een ongehuwde moeder om haar kind op te voeden zonder de steun van een vader. Dat is bijna niet te dragen, maar je draagt het en je doet het met liefde voor een kind natuurlijk, maar het is onmogelijk bijna als je geen steun krijgt van bijvoorbeeld uw familie en van andere mensen. Ik ervaar het, omdat je voelt zo vanzelf, voelt je dat wanneer een moeder in tekort schiet om haar kind iets bij te brengen, iets aan te leren, dus op te voeden om volwassen te worden, dan kan de vader inspringen. Bij mij is die klink er niet, die kabel, die ketting is er niet. En ik moet altijd zien dat ik mijn kind ook op dat gebied kan opvoeden. Dus ik kan eigenlijk vooral persoonlijk op dat punt enorm goed antwoorden, vind ik toch.
Maar van daaruit zou je dan toch kunnen besluiten dat voorbehoedsmiddelen inderdaad een goed middel zijn om te voorkomen dat er kinderen op de wereld geplaatst worden waarvan de ouders eigenlijk niet in de mogelijkheid zijn om dat kind zeer goed op te voeden of ze de opvoeding te geven die zij aan kunnen als ouders. Ja. Vandaar kun je dan stellen, volgens mij, ja, waarom dan geen voorbehoedsmiddelen?
Ja,
waarom blijft de kerk zich daartegen verzetten?
Ja,
zijn daar aanwijzingen
dat
voor?
Dat heb ik niet gezegd dat het totaal onmogelijk is. Hè? Ik heb wel veel meer de steun nodig van andere mensen, terwijl in een gezin, dat is een eigen gemeenschap, een vaste gemeenschap, die werkt in de totale groep van de maatschappij die zijn kinderen opvoedt ten dienste van en ook ter vervanging van hen wanneer zij oud worden. De kerk zegt altijd en zal dat blijven zeggen dat elke mens recht heeft op leven. Dus wanneer die moeder ongewenst zwanger is, wil dat niet zeggen dat zij haar kind moet laten aborteren, omdat zij en haar kind zullen een moeilijke tijd krijgen.
Ja, goed, maar we waren nog wel bij de voorbehoedsmiddelen. Hè. Ja. Misschien eerst voor alle duidelijkheid, wat zegt de kerk daarover? Wat zijn de argumenten van de kerk om voorbehoedsmiddelen dus te verbieden? Want het is niet te scheiden met dan het abortusprobleem dat daarna komt.
Het is zo dat de kerk dus altijd gezegd heeft dat de seksualiteit dus thuis hoort in het huwelijk. En de kerk zegt dat nu nog altijd. Wanneer dat, dat gebeurt buiten het huwelijk, dan is inderdaad het risico zeer groot dat, dat we voor moeilijkheden staan. We hebben in een huwelijk een man en een vrouw die elkaar plechtig trouw gezworen hebben en die dan de basis vormen, het gezin, de kleinste gemeenschap, om een kind te ontvangen, om dat kind dus op te voeden in een gemeenschap die vast is van mensen die elkaar dus trouw beloofd hebben. Wanneer dat nu gebeurt in een niet vaste relatie, dat mensen dus seksuele betrekkingen hebben, dan is het toch duidelijk dat dat situaties kunnen zijn waarin dat zich enorme problemen kunnen voordoen.
Maar we zijn dus nog altijd wel bij het punt waarom de kerk die voorbehoedsmiddelen nogal verbiedt. Wat zijn de argumenten van de kerk?
Ja, is het ook niet zo dat een liefdesrelatie spontaan en volledig moet zijn voor het huwelijk? Is dat niet ergens ook de grens of de drempel waarover je heen stapt bij een huwelijk? Je kunt toch niet aan een liefdesrelatie gaan beginnen werken alleen vanaf de dag dat je ergens gehuwd bent. Die moet toch ergens ook harmonisch openbloeien voor je zegt ik ga huwen. En ik dacht dat de seksualiteit daar een van de punten was om die liefdesrelatie, om die relatie gewoon te vervolledigen.
Ik denk juist wanneer dat voor het huwelijk twee mensen de inspanning doen. En het vraagt een inspanning, dat weten wij allemaal en dat zal iedereen weten, om zich naar elkaar toe te groeien zonder daar, dat daar noodzakelijk de seksualiteit bij nodig is. Wanneer dat die mensen de moed hebben om gedurende die tijd te doen hetgeen dat men van hen vraagt, dan zullen zij niet in moeilijkheden komen en dan zullen zij ook de meer vaste liefde hebben die de basis is om het later huwelijk. Dat is duidelijk. Wanneer dat men voor het huwelijk aan seksualiteit doet, dan is er geen enkele garantie dat die twee mensen bij elkaar blijven. Wat gaat men dan doen wanneer dat die relatie afbreekt en men begint opnieuw? Er komt een andere relatie en zo verder, waar eindigt dat? Daar is maar één zaak, daar is maar één oplossing aan te geven, en dat is zo ook hetgeen dat de kerk daarover zegt. Seksualiteit hoort thuis in het huwelijk, niet daarvoor, niet daarbuiten.
Dus u zegt, als ik u mag samenvatten, dat seksualiteit voor het huwelijk dus geen enkele garantie biedt omdat het bestaan van die relatie zou blijven. Dus u vindt dat alleen seksualiteit binnen het huwelijk ergens meer de mensen voor het huwelijk bij elkaar gaat brengen en gaat houden. Nochtans, wie geeft mij de garantie dat na het huwelijk, wanneer die seksualiteit dan wel mag, dat die relatie alleen door het feit dat ze gehuwd zijn wel gaat stand houden? Is het niet beter dat de relatie afbreekt, misschien via seksuele redenen, voor een huwelijk dan erna?
Ik heb niet gezegd dat seksualiteit een huwelijk bij elkaar houdt, dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat dus seksualiteit thuis hoort in het huwelijk, omdat daar alles aanwezig is om het kind dat onvermijdelijk kan voortspruiten uit die seksualiteit, om dat kind daar de opvoeding te waarborgen die wij allemaal tenslotte, waar dat we allemaal recht op hebben.
Maar dan komen we weer bij het feit dat seksualiteit niet noodzakelijk een kind moet opleveren. En daarom is er ook die anticonceptie.
Ik hoorde mevrouw daarnet ook zeggen, de voortplantingstaak. Heeft men in de loop der tijden niet al te veel enkel maar gedacht aan de voortplantingstaak? Vandaaruit ook, seksualiteit goed voor een kind. Ga dus maar geen anticonceptie gebruiken, want dan schiet je het doel voorbij. Beter gezegd, je komt er niet aan toe. De voortplanting is toch niet het enige wat de relatie samengoudt. Er is toch meer dan enkel voortplantingsgericht zijn. Want dan zouden alle mensen hier, die katholiek zijn, die gelovig zijn, ontelbare kinderen hebben.
Nee, dat is zo niet, hè. Maar ik had daar straks alles proberen uit te leggen, maar dat was toen niet gelukt. Dat in een huwelijk hoort alles samen. De seksualiteit, de dagelijkse beslommeringen zelfs horen daar ook bij. En het is niet zo dat... ik ga terug mijn draad verliezen.
Ik kan misschien de vraag nog eens herstellen die ik al enkele keren gesteld heb, maar
waar nog altijd geen echt antwoord op gekomen is. Welke argumenten haalt de kerk aan om voorbehoedsmiddelen te verbieden, terwijl die kerk nota bene zelf het Vaticaan aandeelhouder is van een fabriek van anticonceptiva?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, als u dat weet, dat inderdaad die kerk daar aandelen in heeft in die fabriek, dan weet u, meer als ik. En moest dat inderdaad zo zijn, dan is dat zeker verkeerd en af te keuren. En dat zal ook zeker en vast door de hoogwaardigheidsbekleerders in de kerk dat zal zeker en vast afgekeurd worden. Wat het standpunt van de kerk is, dat is zeer duidelijk. De contraceptieve middelen, die zijn tegennatuurlijk. En tegennatuurlijke middelen verstoren een orde in de maatschappij. Bij gevolg, ik hou het maar gewoon op dat vlak, is dat al een reden om te zeggen dat dus de onnatuurlijke contraceptieve foutief zijn. Wij hebben gezegd dat men dus gebruik kan maken om aan gezinsspreiding te doen van de natuurlijke geboorteregeling door zich gedurende bepaalde dagen te onthouden en zo meer. En dat is hetgeen dat de kerk ook dus toelaat.
Ik wil me wel verduidelijken, er moeten hier dingen gezegd worden die wij uiteraard niet zelf onderzocht hebben. U gaat onderzoeken aan, wij gaan er ook aan. Dat laatste feit van het Vaticaan, waar de laatste tijd veel over gezegd en geschreven wordt, dat kwam uit Gumo. Mensen kunnen dat eventueel naslaan, kunnen ja, als ze dat willen controleren. Hoe ze dat moeten doen, weet ik ook niet. Er is nog iets, ik ga dat nu uit een werk in Varde, uitgegeven bij Infojeugd. Dat zal wel zo zijn, hetgeen hier gezegd wordt, dat onder de regering Tindemans, toch een CVP-regering is, was, dat daar een commissie werd opgericht in verband met anticonceptie, en dat daar een eensgezind advies is uitgekomen om de verspreiding van anticonceptie te stimuleren. Eensgezind advies van een commissie onder Tindemans, dat zegt toch ook iets? Of zeg jij dan, meneer, dan is deze regering eigenlijk niet zoals ze zou moeten zijn, dan volgt zij de kerk eigenlijk niet. Kun je dan spreken van een, ja, een breuk of een niet akkoord zijn met de kerk?
Er is trouwens ook een brochure uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Gezin, nu geworden ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waar jij zelfs zegt dat ze reclame maken voor anticonceptie, of voor zelfs middelen die een eerste trap zijn tot abortus, of volgens jullie visie zelfs abortus inhouden. Ik denk dan aan de spiraal bijvoorbeeld. Dus kun je in feite ergens moeilijk zeggen, ja, dat de anticonceptie niet gepropagandeerd wordt. En waarom wordt er dan juist zo veel gepropagandeerd als ze alleen maar abortus dus bewerkstelligt?
Ja, eerst en vooral wil ik toch even inpikken wat de partij, de CVP, betreft. En onze organisatie houdt zich buiten elke politiek en ik wil dat ook nu nog trachten te doen. Wanneer dat dan die bepaalde partij zich stelt achter zaken die eigenlijk tegen de leer van de kerk zijn, dan moet die bepaalde partij weten en de consequenties daaruit trekken. Het is niet zo, omdat men katholiek is, omdat men christelijk is, dat men daar dat onvermijdelijk wil zeggen dat men ook alles doet wat dat van die katholieken verwacht mag worden. Ik ken heel wat katholieken die dat niet doen, hè, en die tegenover dus de leer, tegenover hun gezindheid, tegenover hun idee, zondigen eigenlijk, die daartegen in opstand komen. Dat wil dus niet zeggen dat als nu bijvoorbeeld er 100 katholieken zijn, waarvan dat er 80 zouden beginnen te stelen, dat het dan wil zeggen dat die leer van de kerk moet gaan aangepast worden aan hetgeen dat die 100 katholieken doen. Hetgeen dat de kerk voorhoudt, dat is hetgeen dat wij als katholieken vrijwillig op ons willen nemen om daarachter te staan. Wanneer mensen vrijwillig dat niet wensen te doen, ja, dan moeten ze daar de consequenties van die daad uit trekken. Wat die contraceptieve middelen betreft, die u aanhaalt, zoals bijvoorbeeld het spiraal, is inderdaad een abortief middel, omdat de conceptie begint op het ogenblik van de versmelting van zaad en eicel. En wetenschappelijk wordt daar niet over gediscuteerd, dat is een feit. Een nieuwe mens ontstaat op het ogenblik dat die zaadcel en die eicel versmolten zijn. De werking van het spiraal is zo dat zij verhindert dat de bevruchte eicel, die ongeveer een zevental dagen nodig heeft vooraleer dat zij zich innestelt in de baarmoeder, wel, het spiraal verhindert dat deze innesteling plaatsgrijpt. Bij gevolg, ongeveer een zevental dagen nadat die nieuwe mens is ontstaan, wordt hij dus afgedreven. Ik denk dat het spiraal een van de vroegste abortieve middelen zijn die op de markt zijn, na bijvoorbeeld ook het de morning after pill.
En wij mogen het onze luisteraars eigenlijk niet onthouden. De vorige uitzending rond dit thema hadden als, of daarin kwam toen in reactie omtrent de Billingsmethode.
Een methode waarover de officiële instanties heel vaag zijn. Als ik misschien even de brochure van het ministerie van Volksgezondheid mag aanhalen. Daar zeggen zij dat de resultaten welke met de Billingsmethode bekomen werden, die verschillen nogal van de ene studie tot de andere. Alles samen blijkt de Billingsmethode geen betere resultaten te geven dan bijvoorbeeld de combinatiemethode. En als je dan leest wat er onder combinatiemethode staat, dan lijkt ze verre van even betrouwbaar te zijn dan de pil. Iets wat jullie wel denken.
Dat zijn met name die combinatiemethoden. Ja, dat is met name een combinatie van eigenlijk de minst betrouwbare.
Ja, dus de kalendermethode.
Ik kan niet zeggen voorbeeldsmiddelen dan, hè? Want
het is een natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing die, wanneer dat men ze streng toepast, dat wil zeggen wanneer dat men de periode dus zeker veilig neemt, de periode van onthouding, die inderdaad mag vergeleken worden qua veiligheid met de veiligheid van de pil. Wanneer dat daar andere cijfers over bekend zijn, dan moet u toch één zaak goed voor ogen houden. De mensen die contraceptieven propageren, zijn ook die mensen die over het algemeen achter de schermen financiële baat hebben bij de verkoop van die producten. En wanneer dat de natuurlijke methode zou massaal aangewend worden, dan was er bij gevolg geen consumptie en dan was het zo dat enorme bedragen voor die bepaalde instellingen verloren gingen. Bij gevolg, wanneer dat organisaties of groepen trachten de natuurlijke methode te propageren, dan stuiten zij steeds op een verzet van die mensen die dus daar eigenlijk geld aan verdienen. En ze zullen dan ook alles in het werk stellen om die methode belachelijk te maken, om die methode als minder veilig te beschouwen en zo meer.
Denkt u dat dat de hoofdreden is van de propaganda van deze middelen? Is dat de reden, dus het geldelijke aspect, de commercie om het zo maar eens te noemen?
Ik denk niet dat dat de hoofdreden is, zeker niet voor de meeste mensen, maar u mag toch niet vergeten dat achter de schermen enorme groepen werkzaam zijn om onder meer contraceptieven te verspreiden, te doen ingang te vinden en dan doen als een gebruiksvoorwerp aanzien worden bij de mensen als iets, ja, de vrouw moet dagelijks al haar pil nemen om de zaak goed en allemaal laten te gaan zoals het moet. Wel, die mensen die verdienen daar enorme bedragen aan en het zijn ook gewoonlijk die groepen van mensen die wij terugvinden achter de schermen bij de abortushuizen. Ook diezelfde groep vinden we terug bij die organisaties, bij die groepen die zich bezighouden met het verspreiden van pornografie. Het is dezelfde groep dat u duidelijk kunt zien. Eerst door pornografie de vraag creëren, dan zeggen, ja, als u het wil doen, goed, gebruik contraceptieven en we verdienen eraan. Dat zeggen ze natuurlijk niet. En dan, wanneer dat het mislukt, dan hebben we nog een oplossing voor u. Dan kunt u nog altijd abortus gebruiken. En dan komt u ook uiteindelijk bij ons terecht.
De aanwending van de middel zegt eigenlijk niks over het middel zelf. U kunt dat ook
doortrekken naar andere kerkelijke gelegenheden. Ik ben ooit al in Lourdes geweest. De commercie die daar te zien is, meneer, dat is ongelooflijk. Hoe met de godsdienst, met het geloof wordt gesold. Je kunt je daar arm kopen aan ja. allerlei dingen.
Ja.
Daar gaan we het nu niet over hebben. Ik zeg maar, het misbruik van al die dingen zegt ook eigenlijk niks over de methode zelf. En vervolgens stel ik mij de vraag. Ik heb zo de indruk dat wij het altijd hebben en dat wij denken vanuit de optiek dat wij allemaal even consequent zijn. Dat wij allemaal als mensen hier in Vlaanderen, in de overal, evenveel verantwoordelijkheid zin hebben. Dat iedereen met dezelfde mogelijkheden is uitgerust om zichzelf in de hand te houden. De praktijk wijst uit dat dat niet waar is. Mensen zijn zo niet. Er zijn mensen die dat niet aankunnen. Ik ga niet ontkennen dat die billingsmethode bijvoorbeeld, voor iemand die ze consequent toepast, ik durf geloven dat dat garantie biedt, maar wie doet er dat? Een kleine minderheid is daartoe in staat, meen ik. En dan vrees ik, als die methode zou toegepast worden, of als andere methoden niet meer zouden toegepast worden, dat dat voor bepaalde groepen van mensen enorme drama's kan veroorzaken. Dat is een standpunt hoor.
Ja, wat betreft dus de kerk die u daar onrechtstreeks aanvalt via Lourdes,
nee, meneer,
moet ik u toch zeggen dat inderdaad, wanneer dat daar commerce gedaan wordt,
dat
is dat een verkeerde zaak.
Ik val niet de kerk
maar daar de consequentie uittrekken dat de kerk verkeerd is, dat denk ik dat dat te ver gaat. Hè?
Nee.
Dat vind ik niet. Dat
ze laten het ergens wel toe.
Dat heb ik ook niet beweerd. Ik spreek van de commercie, dat heb ik ook zo gezegd, de commercie die daar rondhangt.
Ja,
die mensen in die winkels, dat zijn geen priesters, daarover heb ik het niet.
De natuurlijke methodes, de billingsmethode, heeft met die commercie ook niets te zien in Lourdes. Hè.
Mm-hmm.
Het is raar dat dat erbij gehaald wordt.
Nee, maar het is maar om te bewijzen.
Dat de billingsmethode, die berust op een enorme eigenlijk niet, op een zelfbeheersing die elke man en vrouw zich kan opbrengen. Het zijn 5-6 dagen dat de mensen per maand, dus per cyclus, zich moeten onthouden van geslachtsgemeenschap. Daar berust het op, dat is de basis.
Ja.
Wanneer de mensen dan zich daar niet kunnen aan onthouden, wat gaan ze dan bijvoorbeeld doen als de vrouw ziek is? Ja. Als de man ziek is, een van beiden.
Ja.
Dan gaan ze zich ook niet kunnen beheersen. Waar gaan ze dan naar grijpen?
Goed, maar ik wil wel even zeggen dat ik mij geen woorden laat in de mond leggen die ik niet gezegd heb. Ik heb gezegd, en ik hou dat staande, dat de commercie overal opvalt. Commercie valt op alles waar geld uit te slaan is. Op voorgoedsmiddelen, ook op dingen die eigenlijk heilig zouden moeten zijn. Ook daar valt de commercie op. Ik verwijt dat de kerk niet, maar de commercie en de industrie verwijt ik dat. Dat heb ik beweerd.
Dan bewijst u hier wat wij al de ganse tijd trachten te zeggen. Aangezien er uit de billingsmethode geen geld te halen is, wordt ze niet gepropageerd.
Ja, dat is waar. Nochtans, ze wordt wel gepropageerd.
Die methode, wanneer dat men die dus niet streng toepast, dus echt dat ze niet in staat zouden zijn om die toe te passen zoals dat hoort en zo meer. Wel, moeder Theresia in Calcutta heeft de beste ervaringen daarmee bij haar. Maar wanneer dat andere contraceptieve middelen ook niet toegepast worden zoals zij voorgeschreven worden, dan geven die ook duidelijk niet de resultaten die daar normaal mogen van verwacht worden. Ik denk dat voor alle methoden die men gebruikt, zij het de natuurlijke methode of de andere, dat men daar in acht moet nemen wat dat de voorschriften zijn. En ik denk toch niet dat wij hier in het Westen eigenlijk zo achterlijk zouden zijn dat we die mensen daar in India niet zouden kunnen benaderen wat dat betreft het gebruik van die natuurlijke methode.
Nochtans dacht ik, lagen de eisen, verliggende eisen van mensen in India heel anders dan de eisen hier in België bijvoorbeeld. Is het niet zo dat seksualiteit, dat voortplanting zelfs, gezien wordt in functie van de liefde? Is het ook niet zo dat een dergelijke methode, zoals de billingsmethode, de spontaneïteit van de liefde gewoon in de weg staat? Is het geen liefde op bestelling aan het worden? Zoals trouwens letterlijk vermeld wordt in die brochure van het ministerie van Volksgezondheid, liefde op bestelling, een kalender- of thermometerliefde. Volledig in tegenspraak met hetgeen mevrouw in de vorige uitzendingen telefonisch zei, dat die billingsmethode of die andere natuurlijke methodes juist de liefde in de hand werkten, dachten wij, of met ons ook andere mensen, dat het juist tegenovergesteld is. Dat wanneer jij of iemand anders zin heeft om te vrijen, om gemeenschap te hebben, dan zeg je toch niet wacht 5-6 dagen.
Hetzelfde kan natuurlijk ook voor pillen zo worden. Eigenlijk is alles een beetje op bestelling, hè? Eens dat je gaat aan regeling denken.
Ja. Het is zo dat wanneer dat de natuurlijke methode gebruikt wordt, dan vraagt dat van de beide personen een zekere inzet. Een inzet die niet altijd gemakkelijk is, dat weet een ieder dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar wanneer dat we juist door de liefde voor elkaar, elkaar helpen om gedurende die bepaalde dagen dat er geen gemeenschap mag plaatsgrijpen, dat we daar elkaar over helpen, dan denk ik dat inderdaad die natuurlijke methode de liefde strakker, de liefde groter maakt, daartegenover dat men bijvoorbeeld de pil gebruikt en dat men gewoon dus doet waar dat men goesting in heeft. Het is toch in het leven zo dat naarmate we ons moeten inzetten om bepaalde zaken te bereiken, naarmate dat die inzet groter is, we ook nadien meer vreugde ondervinden van het resultaat dat we bereikt hebben.
Dat geldt, dacht ik, voor een voor mensen, maar niet voor allemaal. Ik dacht dat de grote of de overgrote meerderheid toch niet zo direct.
Maar ik denk dat we dat moeten overlaten aan de luisteraar zelf. Iedereen kan daar zijn eigen mening over hebben. We hebben vandaag de visie gehoord van Provita. Jammer genoeg is ons gesprek weer niet tot het einde kunnen gaan. Dat was misschien te voorzien. Misschien dat wij volgend seizoen nog eens kunnen terugkomen op al deze aspecten. En dan misschien eigenlijk ook meer doorpraten op het probleem dat vandaag eigenlijk ook aangekondigd was, maar waar wij nauwelijks aan toegekomen zijn.
Ja. Het spijt me een klein beetje. Wij waren eigenlijk in de veronderstelling naar hier gekomen dat wij meer over abortus gingen spreken. En dus was eigenlijk niet zozeer gevraagd dat wij hier over de natuurlijke methode of over contraceptie zouden spreken. Uiteindelijk is het gesprek geheel gedraaid rond contraceptie. Wel, als men inderdaad voorstelt om daar later nog even op terug te komen, en wanneer dat er dan over abortus gesproken wordt, dan zijn wij nog altijd zeker bereid om daar ook nog aan deel te nemen. Maar wanneer dat men zou verwittigd hebben dat wij vandaag over voornamelijk over contraceptie zouden gesproken hebben, dan zouden wij eventueel mensen, andere mensen, naar hier laten komen hebben die meer onderlegd waren op dat vlak.
Wij hadden het wel allebei aangekondigd, natuurlijke geboortregeling, abortus. Wij hebben ook de overbrenging niet gedaan, maar we kunnen dat zeker en vast in de volgende seizoen verder uitpraten, deze problematiek.